Dit is de Indische podcast met verhalen en portretten van Indische Nederlanders. Over hun herinneringen aan Indië, over het inburgeren in Nederland en hoe het nu met ze gaat. Mijn naam is Peter van Riel. Vandaag een korte aflevering met een bijna 100-jarige. Hendrik Hansen werd op 9 oktober 1924 geboren in Salatiga op Java. In 1941 trad hij toe tot het depot mitrailleurs van het KNIL. Een half jaar later werd hij krijgsgevangene gemaakt. Eerst in Timahi, later per schip naar Singapore vervoerd en vervolgens naar de beruchte Burma-spoorlijn. Hij overleefde de ontberingen van de kampen en bleef ook na de bevrijding een trouwe soldaat in dienst van de koningin. Er volgde deelname aan de politionele acties. Hendrik werd zelfs beroepsmilitair en prompt ingezet bij acties rond Palembang, Zuid-Sumatra, in het voorjaar van 1946. Hij maakte deel uit van het 10e KNIL-bataljon Rode Olifanten dat de oliebelangen in dit deel van de kolonie moest verdedigen. Zuiveringsacties waren aan de orde van de dag. Over één daarvan vertelt Hendrik in het nu volgende audiofragment dat we bij hem thuis in Nunspeet opnamen op 11 april 2023.
Enige wonde heb ik persoonlijk, dat staat ook in die brief. Dat is Hadi Siswanto. Hadi Siswanto, dat is een grote terrorist. Hij wordt door het leger gezocht in het Moria-gebergte. Daar heeft hij nou, een hele keng, maar hij is een grote moordenaar. Hij verrijkt zich en, nou ja, hoe noem dat, gijzelaars die niet tijdig op, gaat die eigenhandig over. En toen werd er geloofd, als je hem te pakken krijgt, dood of leven. Maar dat werd toen gezegd, dus ik durf, nou, ik durf dat te zeggen. Hadi Siswanto, dat is een Indonesiër met brains, door de Japanners opgeleid. Dus net als, hoe heet die Arabier, die de Amerikanen. Hij zei, hem moeten we te pakken krijgen, dood of leven, werd gezegd. Oh, en het is daar bekend. Nou, en toen was een clubje van ons bij elkaar. En wie doet dat? En toen waren we twee clubben, dus voor mij. Maar die ploeg is nog allemaal al dood. Hè. Een ploeg van 5, want we werken in kleine ploegen. En ik heb een ploeg en ik werk ook met Molukkers. Hè. Ik heb Molukkers ook bij mij. En Indische jongens, want Hollanders hebben niet nodig de kleur. Ja, dus als ik met een blanke tussenin en kan, dan kan je net zo goed in.
Maar heeft u die terrorist gearresteerd?
Die heb
en
ik
verhoord.
Ja, kijk, het zat zo. Ze zaten dus bij het Moria-gebergte. Dat zijn spelonken. Maar wil je daar komen, moet je van de ene kant het ravijn overzeken, soms 100 meter. Dus eigenlijk touw klimmen en om de andere kant te komen. En dan hebben ze je al in de gaten ofzo. Dus je moet of in de duisternis. Je had geen nachtkijkers toen. En daar waren we. We waren dus toen. Hij zat daar toevallig met een kleine deputatie. En een kleine jongen van het kamponghoofd heeft ons gebriefd. Hij zei daar en daar zitten dit en dat. En zodoende had het leger ons uitgezonden. Nou, we kwamen daar aan. Ik kwam daar ook en op een gegeven moment, ja, begon een vuurgevecht. Ja, zo in kort. En vanuit een bepaalde, maar in die spelong daar, hebben ze een net deur en zo gemaakt. Dus het lijkt net of het een huis, maar het is een spelong in de berg. Nou, en die spelong aan de voorkant stond een wacht. Ja, om te alarmeren. En dan trekken ze zich terug aan. Nou, die wacht hebben ze kunnen onschadelijk maken. En toen hoorden we binnen ook schoten, wat over en weer. Nou, en Ze zeiden, want er zitten mensen in die spelong. Dat zijn gewapenden en zo. Hoe moeten we ze eruit krijgen? Dan had eentje zo'n granaat erin gegooid. En door kwamen ze eruit. En eentje, de eerste die eruit kwam was Hadi Siswanto. Die hebben ze neergeschoten. Hij was zwaar gewond. Dus een paar meters verder. En wij kwamen toen verder om het zaakje te ontzetten tijdens het pan. En ik had de gelukkig, ik heb altijd die moeilijker naast mij. Hij is ook het sneuveld later. Die moeilijker naast mij, die dekt elkaar. En toen we hoorden dus gekreunen enzovoort. Dat bleek aan die Siswanto, de gezochte. Nou, en wij tweeën waren we er naartoe gegaan, die moeilijker en mij. En het is bij ons, ach, we verbinden ook wel gewonden. Maar eerst ontwapenen, in elk geval niet neerschoten, dat is geen erecode. Nou, daar, en het plek had die Siswanto. Die man die had een luger in zijn hand. Een luger is een Duitse pistool, ja. Het is een luger. Terwijl hij zwaar gewond was, ik ging naar hem toe met die moeilijker, richtte hij zijn wapen op. Dus hij tilte dan en dan wou mee neerknallen. Toen moeilijker naast mij, die jongen, ja, Eloy, zijn voornaam is Eloy, die had een halve patroonhouder in hem gepompt. En ik heb ook meegedaan.
Dus hij is...
Dat is het enige wat ik gedaan heb. Hij is gewonnen, maar ik heb het op hem geschoten.
Ja. Maar omdat hij u...
Een van de twee. Ja. En ik heb ook gezegd, laat hem die luger in zijn hand houden. Hmm. Want daarna kwamen de troepen, kwamen officieren die
dus
moeten...
Dus wisten dat, ja, dat u het uit afdeling...
Zo en zo. Ja. En wij moeten verder onderzoek achteraf. En de commandant daar... was een Hollandse kapitein, ritmeester. Ritmeester, de jongheren staat hierin. Ja, die had later mij links bedankt en zo.
Ook na Sumatra werd Hendrik ingezet bij acties. Hij had inmiddels de kaderopleiding voltooid. Hij trouwde in 1947 met Maimuna, een Sumatraanse met wie hij later in Nederland 4 kinderen kreeg. Op Midden-Java volgde de tweede actie en was hij ingedeeld bij de infanterie onder de geuzennaam Zwarte Nika-honden. In 1948 mocht hij met binnenlands recuperatie verlof en kreeg de rang van korporaal. Na opheffing van het knil in 1950 ging hij over naar de landmacht en vertrok met de Sibajak naar Nederland. Hendrik bleef tot 1979 beroeps. Sergeant-majoor zou zijn hoogst haalbare rang zijn. Een onderscheiding voor zijn militaire inzet zat er niet in. Wel erkenning als oorlogsgetroffene. U heeft geluisterd naar de Indische podcast. Samenstelling en presentatie Peter van Riel.